Ik begrijp dat we beginnen moeten met de schriftlezing vanmiddag. En dat doen we met elkaar uit 1 Koningen 17, vers 7 tot en met 24. 1 Koningen 17, vers 7 tot en met 24. En het gebeurde na een verloop van vele dagen dat de beek uitdroogde, want er was geen regen in het land gevallen. Toen kwam het woord van de Heere tot hem: sta op, ga naar Zarfat dat aan Sidon toebehoort en woon daar. Zie, ik heb daar een weduwvrouw geboden om u te onderhouden. Vervolgens stond hij op en ging naar Zarfat. Toen hij bij de ingang van de stad kwam, zie, daar was een weduwvrouw hout aan het sprokkelen. Hij riep tot haar en zei: haal toch een beetje water voor mij in deze kruik, zodat ik kan drinken. Toen zij op weg ging om het te halen, riep hij haar na en zei: breng toch ook een stuk brood voor mij mee. Maar zij zei: zo waar de Heere, uw God, leeft, ik heb geen broodkoek meer, behalve een handvol meel in de pot en een beetje olie in de kruik. En zie, ik ben een paar stukken hout aan het sprokkelen. Zodra ik thuis kom, ga ik het voor mij en voor mijn zoon klaarmaken. Daarna zullen we het opeten en sterven. Maar Elia zei tegen haar: wees niet bevreesd, ga, doe overeenkomstig uw woord, maar maak er eerst voor mij een kleine koek van en breng die bij mij. Maak daarna voor u en voor uw zoon iets klaar. Want zo zegt de Heere, de God van Israël: het meel in de pot zal niet opraken en in de kruik zal het aan olie niet ontbreken tot op de dag dat de Heere regen op de aardbodem geven zal. Zij ging en deed overeenkomstig het woord van Elia. Zo at zij en hij en haar gezin vele dagen. Het meel in de pot raakte niet op en in de kruik ontbrak het niet aan olie, overeenkomstig het woord van de Heere dat hij door de dienst van Elia gesproken had. Het gebeurde na deze dingen dat de zoon van deze vrouw, de vrouw des huizes, ziek werd. Zijn ziekte werd zeer ernstig, totdat er in hem geen adem overbleef. Toen zei zij tegen Elia: hoe heb ik het nu met u, man Gods? Bent u bij mij gekomen om mijn ongerechtigheid in herinnering te brengen en om mijn zoon te doen sterven? Maar hij zei tegen haar: geef mij uw zoon. Hij nam hem van haar schoot en droeg hem naar boven, naar het bovenvertrek waar hij zelf woonde, en hij legde hem neer op zijn bed. Hij riep de Heere aan en zei: Heere, mijn God, hebt u dan ook deze weduwe, bij wie ik als vreemdeling verblijf, zoveel kwaad gedaan, dat u haar zoon gedood hebt? En hij strekte zich 3 maal over het kind uit en riep de Heere aan en zei: Heere, mijn God, laat toch de ziel van dit kind in hem terugkeren. De Heere luisterde naar de stem van Elia en de ziel van het kind keerde in hem terug en het werd weer levend. Elia nam het kind op, bracht het vanuit het bovenvertrek naar beneden in huis en gaf het aan zijn moeder. Toen zei Elia: zie, uw zoon leeft. Toen zei die vrouw tegen Elia: nu weet ik dat u een man Gods bent en dat het woord van de Heere in uw mond waarheid is. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, de tekst voor de preek is uit het voorgelezen schriftgedeelte, 1 Koningen 17, vanmiddag in het bijzonder de versen 17 tot en met 24. 1 Koningen 17, vers 17 tot 24 als tekst voor de preek, en ik lees u daarvan alleen nog het 23ste en het 24ste vers voor. Elia nam het kind op, bracht het vanuit het bovenvertrek naar beneden in huis en gaf het aan zijn moeder. Toen zei Elia: zie, uw zoon leeft. Toen zei die vrouw tegen Elia: nu weet ik dat u een man Gods bent en dat het woord van de Heere in uw mond waarheid is. Gemeente, ik heb als thema boven de preek geschreven: de Heere is de God van het leven. De Heere is de God van het leven. En we letten ook in het verloop van de tekst op 3 dingen. In de eerste plaats horen we een grote vraag. In de tweede plaats een krachtig gebed. En in de derde plaats zien we een machtige uitkomst. De Heere is de God van het leven. Een grote vraag. Een krachtig gebed. Een machtige uitkomst. Gemeente, wie is er wel eens boos op God? Misschien jij wel eens. Of u. Dat er dingen in uw leven gebeurd zijn die zoveel vragen oproepen. En die ook ontzettend veel pijn doen. Dat je worstelt met God. Heere, waarom? Dat je hem niet begrijpt. Dat je niet begrijpt wat God aan het doen is in je leven. Dat je niet snapt wat er in je leven gebeurt. Dat dat nou ook met hem te maken heeft. Dat je denkt, als hij dan almachtig is, waarom grijpt hij dan niet in? Hij zou deze pijn en deze ellende in mijn leven toch wel kunnen voorkomen. Ik kreeg nog niet zo heel lang geleden van iemand bij ons uit de gemeente in Soest een klein boekje dat door een dominee geschreven is. Een dominee die heel openhartig schrijft over de pijn die hij ervaren heeft in de dagen dat zijn vrouw ontzettend ziek was. En het verlies van zijn vrouw nadien. En ergens in dat boekje schrijft hij over een dag in zijn leven dat hij de behoefte daaraan had om zomaar een dag alleen te zijn. Hij was moe van al het zorgen en hij wilde zomaar wel een dag ertussenuit in de stilte van de natuur om even op adem te kunnen komen, even uit te kunnen rusten. En toen hij daarnaar op weg was, zag hij een jong gezinnetje voor zich. Samen op vakantie, ze waren vrolijk en blij. En dan schrijft hij opeens, ging het bij mij van binnen helemaal mis. Ik werd heel erg boos op God. Ik was zo jaloers op die mensen. En zo kwaad dat ik straks alleen verder moest. En menselijke wijs gesproken nooit meer zo'n reisje met mijn vrouw zou kunnen maken. Zij lag ziek thuis. En ik kon niks meer met haar lachen. Zelfs niet meer met haar communiceren. Misschien herkent iemand het wel, of iets daarvan. Dat je wel eens boos bent op God. Of dat je strijdt met God, worstelt met God, omdat God zo anders doet dan dat je in je leven eigenlijk zo graag zou willen. Zegt er een kinderwagen iemand ziet lopen. Je hebt zelf net een miskraam gehad. Of omdat je thuis zo moeilijk hebt. Of omdat je beperkingen hebt, lichamelijk of verstandelijk, die je leven soms zo geweldig ingewikkeld kunnen maken. En dan begrijp je God niet soms. Gemeente, wat kunnen de verschillen in het leven soms immens groot zijn? Als we kijken naar deze weduwvrouw waar we vanmiddag hebben gelezen, die weduwe van Zarfat, dan is dat eigenlijk een vrouw die, zover we gekomen zijn in het Bijbelboek Koningen, een vrouw die bekend staat eigenlijk inmiddels als een vrouw met een geweldig groot geloof. Ik heb daarom ook wat extra gelezen vanmiddag, zodat we dat ook scherp hebben. Die vrouw die heeft een geweldig groot geloof. Elia zei, bak een koek, eerst voor mij. En daarmee zette die vrouw menselijkerwijs gesproken het leven van zichzelf en van haar zoontje op het spel. Want ze was juist hout aan het sprokkelen om nog een laatste koek te kunnen bakken. En het staat er zo treffend en zo pijnlijk. En dan sterven wij. En toch had Elia gezegd, bak een koek, eerst voor mij. En daarna iets voor jezelf. En gemeente, dat had die vrouw gedaan. Dat is een geweldig groot geloof. Dat had die vrouw gedaan. Ze had voor zichzelf, niet als eerste, niet voor haar zoontje, maar voor de profeet. En toen bleek dat ze in haar geloof ook niet beschaamd werd. En ze ontving voor elke dag opnieuw. En zo is haar leven verder gegaan, zolang er de hongersnood heerste. Ze geloofde God op zijn woord. En daarin werd ze niet beschaamd. En elke dag weer. En als ze dan de keuken inliep, dan zag ze daar de plank op in de keuken. En daarop stond een fles met olie. En daar zat elke dag olie in. En als ze ernaar keek, stond daarnaast een pot met meel. En elke dag zat daar meel in. God is de God van het leven. Dat had ze aan de lijve ervaren. En als je nou aan deze vrouwgemeente zou vragen, vertelt u nou eens iets over God? Wie is de Heere nou in uw leven? Gemeente, daar zou ze een prachtig antwoord hebben gegeven. Een schitterend antwoord zou ze hebben gegeven. Ze heeft God namelijk leren kennen als een God die voor je zorgt in de diepste nood. Als een God die je op zijn woord vertrouwen kan. Die doet wat hij belooft. En gemeente, zo heeft de Heer aan deze vrouw laten zien, ik ben de God van het leven. En daarvoor moet je niet bij de Baal zijn. Dat was de strijd in die dagen. Is nou Baal God of is de Heere God? En je moet voor het leven niet bij de Baal zijn. Die brengt de honger en de dood en de ellende. Maar wie op de Heere vertrouwt, die ziet zich omringd met zijn zegeningen. De gemeente, en elke dag is die potmeel en die kruik op de keukenplanken getuigen van die levensscheppende God. Die ernaar verlangt om Israël het leven te geven en die daar in zijn genade ook heidense mensen in meeneemt. Dankzij de Heere is er leven. Zo kent deze vrouw inmiddels de Heere. En opeens dient de dood zich aan. Want haar zoon wordt ziek. En het lijkt dat het heel snel gegaan is. Het wordt elke dag erger. Totdat er, lezen wij, geen adem in hem overbleef. Hij sterft. Gemeente, snapt u dat deze vrouw een probleem met God heeft? Zo'n groot wonder zag ze op de keukenplank. Elke dag. Is dat nou ook de Heere, mijn zoon? Hoort dat ook bij God? Is die net zo onbetrouwbaar, net zo onvoorspelbaar als de Baal? Onderhoudt hij het leven voor een klein poosje met de dood als einddoel? Gemeente, wat een vragen. Misschien herken je er wat van in je leven. Dat je zegt, de Heere heeft mij in mijn leven zoveel zegeningen gegeven. Ik heb hem leren kennen als mijn verlosser en heiland, als mijn zaligmaker en redder. Hij heeft mij het geloof gegeven. Ik ben verbonden aan de Heere Jezus Christus. En wat een vrede heeft dat in mijn leven gebracht. Van nieuwe weg voor mij geopend. Uitzicht en levensvreugde gegeven. Ja. Maar was dat nou de bedoeling om mij in deze ellende te laten komen? Is dat God? En gemeente, dan staat die pot meel nog op de plank en die olie is nog in de kruik, maar dan snap je er helemaal niks meer van. Want haar dode zoon, die ze in de armen heeft, die vertelt haar het tegendeel. Vele dagen ervaren dat God een goede God is van het leven. En nou lijkt het omgekeerde. Gemeente, als u dat op een of andere manier in uw leven herkent. Of zomaar mee gaat maken. Want het leven is soms zo grillig. Hoe moet je daar dan mee omgaan? Let op in de tweede plaats. Als we horen van een krachtig gebed. Hoe moet je met die soms zo grote tegenstellingen die zoveel vragen geven bij God, hoe moet je daar nou mee omgaan? Nou, gemeente, eerlijk is eerlijk. En we kunnen natuurlijk makkelijk wijzen naar een ander, dat is vanmiddag de bedoeling niet, maar niet zoals deze vrouw. Want als u goed meeleest, dan ziet u deze vrouw die beschuldigt eigenlijk God. En ze richt het woord wel tot Elia, maar eigenlijk valt ze daarmee toch de Heere aan. En Het is moeilijk om in de gedachtegang van deze vrouw helemaal mee te komen. Als je het allemaal zo letterlijk neemt, dan denkt deze vrouw blijkbaar aan een God die straft. En misschien is er nog wat overgebleven in haar leven waar God op terugkomt. Dat kan. Maar ik denk, gemeente, dat het iets anders is bij deze vrouw. En dat vooral de bitterheid en de verbittering in haar woorden doorklinkt. Omdat ze totaal niet begrijpt wat God aan het doen is in haar leven. En dat ze daarom komt met die uiterst felle reactie. Ja, dat je zegt, ja, wat er nou in mijn leven gebeurt, dat past niet bij het beeld dat ik van God heb. Hoe kan dat? Dat ruimt niet met elkaar. De God van het leven, de God van het dagelijkse wonder, dagelijks brood en meel en olie. En diezelfde God die ons leven gaf, is nou de God van de dood. En dan snap je het niet meer. Het wonder uit zijn hand en dan toch nog sterven. En dat hoor je die vrouw vragen. Hoe heb ik het nu met u, man Gods? En ik zei al, gemeente, dat is eigenlijk een vraag. Want Elia die staat niet op eigen titel daar wat te doen. Maar die staat er namens God. Is eigenlijk een vraag die gaat richting God. Heer, wat bent u nou eigenlijk voor iemand? Wat heb ik nou aan u? Gemeente, weet u wat mij zo opvalt? Dat is ook een hele moeilijke vraag, hè, broeders. Als je op huisbezoek bent, dan, ja, je zult maar zo'n felle reactie krijgen van iemand. Kun je het gevoel hebben dat je nou zelf het goede antwoord moet gaan geven. Het kan ook wel eens een valkuil zijn, dat je mensen het goede antwoord moet gaan geven. En dan probeer je wat en dan zeg je wat en dan zie je dat het helemaal niet landt en dan probeer je wat anders om maar een antwoord te geven. En meestal is dat dan hopeloos. En als de ene oplossing niet lukt, dan zoeken we een andere zonder de mensen te helpen. Gemeente, natuurlijk zijn er antwoorden in de Bijbel en soms moet je ook een antwoord geven. Ik heb even gedacht aan Job bijvoorbeeld. Wat is dat een bijzondere man in dit verband ook, als je denkt wat de Heere allemaal van Job heeft afgenomen. Na alle zegen die hij Job gegeven had. En wat zegt Job? De Heer heeft mij gegeven. De Heer heeft het ook weer van mij afgenomen. En de naam van de Heer zij geloofd. En dan ben ik heel blij, gemeente, dat Job zelf zegt. En dat je dan niet een dominee naast ziet staan die vertelt dat Job dat als antwoord moet geven. Dat is geloof van Job. En inderdaad, alles wat wij hebben, dat hebben we uit genade ontvangen. We hebben geen recht op leven, op gezondheid, op werk, op goede cijfers op school. En heb je dan wel het recht om te klagen als God iets van je neemt? Gemeente, soms in alle voorzichtigheid kan het goed zijn om naar Job te verwijzen, bijvoorbeeld. Maar hoe vaak ervaar je juist niet verlegenheid? Als je die felle pijn voelt van deze vrouw. Als je de bitterheid proeft in haar woorden. Dat totale onbegrip wat bij haar overheerst. En dan kan zelfs in de meest felle reactie die klinkt toch iets doorklinken van, oh God, ik wil het zo graag begrijpen, waarom? Gemeente, ziet u wat de profeet doet? Hij geeft geen antwoord. Kijkt u maar. De profeet geeft geen antwoord. En misschien is dat in zulke gevallen juist ook veel beter. Laat het antwoord in sommige gevallen maar van de Heere komen. Heere, waar bent u nou? Heere, wat doet u nou? Waarom, o God? Gemeente, dat zijn vragen die mag je best bij de Heere neerleggen. De Heere Jezus heeft het zelf gedaan. Toen hij in de diepste nood aan het kruis was genageld, heeft hij uitgeroepen tot zijn hemelse Vader. Mijn God, waarom? Eén groot Vraagteken. De gemeente, dan mag je weten, dan is de Heer Jezus in al onze verzoekingen geweest. En dat de Zoon van God in zijn totale onbegrip op dat moment ook uiting geeft, maar dat wel adresseert: mijn God. Lijkt u daarin op hem? Nee, dat hoeven lang niet altijd zulke diep ingrijpende vragen te zijn als bij deze vrouw. Maar met die vragen, met die bitterheid en dat onbegrip, gemeente, wat het dan ook maar is in jou of in uw leven, lijk je daarin dan op de Heer Jezus Christus? Mijn God. En dan moet je eens kijken naar het gebed van Elia. Want de geest van de Heer Jezus Christus werkt al in Elia op dat moment. Kijk maar, want nogmaals gemeente, Elia reageert niet op haar beschuldigende vraag. Hij zegt alleen maar: geef mij uw zoon. En dan loopt hij naar boven, naar zijn eigen kamer op het dak. En dan neemt die zoon, die gestorven zoon, als het voorwerp van zijn intense klacht, van haar intense klacht, neemt hij mee naar God. En kijk dan eens, lees eens mee hoe. Dat doet hij toch net, gemeente, als de Heere Jezus. Dan zegt hij toch ook: Heere, mijn God. En dat is een herinnering aan zijn naam. Elia betekent, jongens en meisjes, jullie weten dat misschien wel: mijn God is de Heere. Weet u, gemeente, wat Luther eens gezegd heeft? Iets wat je moet onthouden vanmiddag. Luther heeft eens een keer gezegd: het ware geloof bestaat uit bezittelijke voornaamwoorden. Mijn God. Mijn Jezus. Mijn geest mag blij de Heer mijn zaligmaker noemen. En dan zing je: mijn verlosser hangt aan het kruis. Gemeente, dat is geloof. Het ware geloof gebruikt bezittelijke voornaamwoorden. En daarmee klem je je vast aan God. Mijn God. Ook al snap je er helemaal niks van. Gemeente, zo bidt Elia voor deze vrouw. Dat is misschien wel ook iets van zijn onmacht. Dat hij gewoon geen antwoord weet te geven, maar wel weet wat hij ermee aan moet. Dan moet je eens kijken wat hij doet, gemeente. Lees maar mee. Want dan zie je eigenlijk dat Elia die klacht van die vrouw, dat hij die meeneemt en dat hij die met zijn eigen woorden doorschuift naar God. Hij brengt die klacht van die vrouw, brengt hij met andere woorden bij de genadetroon van de Heere. Heere, hoe heb ik het nu met u? Heeft u deze vrouw, die mij eten en onderdak heeft gegeven, zo kunnen behandelen? Heere, heeft u haar zoveel kwaad gedaan? Gemeente, zie je hoe dichtbij Elia bij de klacht van deze vrouw aansluit. Hij geeft zelf geen antwoord, maar hij brengt het bij de troon van God. Misschien zit hier iemand die wel zegt: ja, ik vind bidden vaak wel moeilijk. Ik weet niet goed hoe ik dat moet doen. Zeker niet als het allemaal moeilijk is in mijn leven. Dan weet ik eigenlijk niet wat ik moet bidden, hoe ik het moet doen. Nou, kijk eens naar Elia. Je mag net als Elia eenvoudigweg aan de Heere vertellen wat er zo dwars zit in je hart. Hoe je je voelt. Ellende die je meedraagt in je leven. Dat grote vraagteken over God, gemeente. Ziet u hoe vrijmoedig Elia het bij de troon van God neerlegt? De kinderpsalm, jongens en meisjes, psalm 6 vers 9. Waar ging dat over? De Heer wilde op mijn kermen. Dat is eigenlijk wat Elia doet. Hij klaagt het uit bij de Heer. Hij kermt het uit voor God. Die klacht neemt hij mee en die legt hij bij de Heer neer. En hoe gaat die psalm dan verder? Hij wilde op mijn kermen zich over mij ontfermen. Nou moet je kijken of dat klopt in deze geschiedenis. En dan brengt Elia het bij de Heer. Even nog een andere vraag. Durf jij ook zo te beginnen? mijn God. Het ware geloof gebruikt bezittelijke voornaamwoorden. Of zit daar misschien het probleem dat je God niet als jouw God kent? Heb je dan de Heere Jezus dubbel en dwars nodig? Want door het geloof in de Heere Jezus mag je de Vader, zijn Vader, jouw Vader noemen. Is de God van de Heere Jezus Christus mijn God, ook jouw God? Dan mag je tot zijn en jouw God gaan met al je vragen, met al je zorgen, met al je onbegrip. In gemeente, dan bidt Elia zoals er nog nooit iemand gebeden heeft. Kijk eens, wat een geweldige vrijmoedigheid ontstaat er in het bidden van Elia als die nadert tot de genadetroon van God. Hij komt niet met zijn eigen antwoorden, maar hij brengt het bij de Heer. En dan bidt hij verder, na die klacht van die vrouw. Volgt vervolgens een pleidooi. Kijk maar mee. Heere, mijn God. Laat toch de ziel van dit kind in hem terugkeren. Elia staat in de Bijbel bekend, gemeente, als een rechtvaardige. En de Bijbel zegt zelf, het gebed van een rechtvaardige vermag veel. Waarom? Omdat een rechtvaardige zo mooi bidden kan? Omdat hij zulke goede woorden weet te gebruiken? Nee. Het krachtige gebed van een rechtvaardige vermag veel, omdat een rechtvaardige veel van zijn God verwacht. En dan mag je het weten, nooit kan het geloof te veel verwachten. Een dode levend maken. Elia, man, waar vraag je om? Gemeente, wij kennen het verhaal. Wij kennen ook wel een paar andere verhalen uit de Bijbel waar het gaat over iemand die wordt levend gemaakt, uit de dood wordt opgewekt. Paulus was erbij betrokken toen die jongen uit het raam viel, toen hij zo lang had gepreekt. De Heer Jezus heeft een paar keer iemand uit de doden opgewekt. Maar als Elia dit gebed bidt, gemeente, dan is er nog nooit in de geschiedenis van 4000 jaar wereld, 3,5, 4, is er nog nooit iemand geweest die uit de doden is opgestaan. En Elia vindt de vrijmoedigheid om het aan zijn God te vragen. En de Heere luisterde naar de stem van Elia. Gemeente, daarmee gaan we naar het derde punt van de preek. Een nog niet eerder gehoord gebed. Nooit eerder verhoord gebed. Maar jongens en meisjes, bij God zijn alle dingen mogelijk. Hij verhoort dit gebed. En de ziel van dit kind keert in hem terug. En het werd weer levend. Gemeente, dan moet je even op je in laten werken. Elia, we zagen hem gaan met die dode jongen in zijn armen op weg naar boven. En dan komt hij, terwijl die moeder dat allemaal niet heeft zien gebeuren, komt hij terug naar beneden met de jongen in zijn armen levend. En zo komt hij terug bij die moeder en hij geeft het jongetje aan zijn moeder. Zie, uw zoon leeft. Gemeente, ja, je kunt je voorstellen, wat zal deze vrouw intens blij geweest zijn. Wat zal ze van de daken hebben geroepen en wat zal ze het uitgejubeld hebben over alles wat er gebeurd is, dat God zo groot en zo goed is. Dankbaar voor dit immense wonder dat heeft plaatsgevonden. En gemeente, wat lezen we ervan? Helemaal niks. Wat lezen we wel? Dan zitten we bij het slot van het hoofdstuk. We lezen wel van haar vernieuwde en van haar verdiepte geloof in de Heere en in de onfeilbaarheid van zijn woord. En zo sluit ze, zo zegt ze, Nu weet ik dat u een man Gods bent en dat het woord van de Heere in uw mond waarheid is. Gemeente, weet jij dat ook? Weet jij dat ook? Voor alle momenten van je leven weet jij dat het woord van de Heere waarheid is. Of je het nou vanmiddag in de preek hoort of dat je thuis in je Bijbel leest, stille tijd houdt. Weet jij dan met de vastheid van het geloof dat het woord van de Heere waarheid is? Met je hart weten wat je aan de Heere hebt. Weet je dat? Deze vrouw weet het, ja, ik zou toch zeggen, ze weet het opnieuw en ze weet het verdiept op een manier zoals ze de Heer en zijn woord nog niet eerder heeft leren kennen. Ja, want ze kende hem al op een krachtige manier. En gemeente, laten we eerlijk zijn, daar zou je toch voor tekenen. Zoals de Heer deze vrouw de Heer heeft leren kennen. In een tijd van zware hongersnood. Elke dag op zo'n wonderlijke manier. Elke keer weer een beetje olie en weer een handvol meel. En elke dag weer genoeg voor jouzelf, voor je gezin. Eten. Zo wil je toch wel met de Heere dit leven door. Goede God, gemeente. Elke dag je dagelijks brood en zo door het leven gaan. Heerlijk toch? Maar zou je er misschien ook genoeg aan hebben? Of zou je dan graag toch nog wat meer willen van God? Ik weet, begrijpt u wat ik bedoel? Er zijn heel veel mensen die zijn de Heer ontzettend dankbaar voor elke dag eten. Elke dag brood. Elke dag gezondheid, zijn ze de Heer heel erg dankbaar voor. Elke dag werk. Elke dag rust en vrede in je gezin. Geen zorgen bij de opvoeding van je kinderen. Gemeente, als je zo met de Heer door het leven mag, ja, dat teken je toch voor. En dan zeggen mensen wel eens tegen elkaar, nou, zoals het zo gaat, zo wil ik wel 100 worden. En dan? En dan? Ik ontmoet in onze gemeente Soest nog wel eens mensen. En eerder ook in de andere gemeenten. En toch wel eens ontmoet ik wel eens mensen. Die zijn de Heere heel erg dankbaar voor dit soort dagelijkse zegeningen. En zo zie ik ze ook wel door het leven gaan. En dan zijn ze dankbaar zelfs voor de kleinste dingen. Hoe is het met u en hoe is het met de Heere? Maar dominee, ik ben de Heere zo dankbaar. Ik durf niet alleen over straat en dan bid ik hem zelfs of die hel bij oversteken. En dan mag ik weer veilig thuiskomen. Gemeente, dat is de Heere. En wat zou het ondankbaar zijn als je hem daar niet geweldig voor zou danken? En elke keer weer in al die kleine dingen van je leven je afhankelijkheid van de Heere zou belijden. Maar soms bekruipt mij dan toch ook een gevoel van onbehagen. Want inderdaad, gemeente, je kunt met die alledaagse zegeningen van de Heere, kun je 100 worden. En dan? Sta je daar ook wel eens bij stil? Was dan je gezondheid, je werk, je dagelijks brood, of misschien wel dat je heel ruim kon leven en dat het allemaal goed was, was dat het dan? Is de Heere dan wel echt je God? Of waren dat dan misschien toch die dagelijkse zegeningen waarmee je rustig door het leven kon gaan? Moet eens over nadenken. En wat zien we nou in deze geschiedenis, gemeente? De Heere. En er gaat nog steeds op de achtergrond om die strijd tussen wie is nou de ware God. Is dat nou de Baal of is dat de Heere? En dan neemt de Heere deze heidense vrouw eigenlijk stap voor stap aan zijn hand mee. Om haar zijn oneindige grootheid en heerlijkheid te laten zien. Hoe groot Dat was de vraag, gemeente, die speelde in die dagen. Hoe groot is de nood die jouw God aan kan? De Heere kon de regen inhouden. En de Baal die kon daar totaal niks aan veranderen. De Heere kon elke dag een beetje brood en een beetje olie geven. En de Baal kon daar niks aan veranderen. Maar hoe groot is nou de nood die jouw God aan kan? En dan vertaal ik hem maar door naar het Nieuwe Testament. Hoe groot is de nood die de Heere Jezus Christus aan kan? En dan zie je hetzelfde gebeuren. Onze Heere Jezus Christus kon van 3 broden, 5 broden, 2 visjes, kon hij 1.000 mensen voeden. En wat zie je? De meeste mensen die nog een poosje achter Jezus aangaan, die volgen hem voor het brood. Goedkope manier om aan eten te komen. Dat is ook wel mooi, zo'n wonder. Laten we Jezus nog een poosje volgen. Maar niet meer dan het dagelijks brood. De meeste van die mensen die Jezus volgden, die hadden hem niet nodig voor de vergeving van hun grootste nood, dat ze op weg gingen naar de eeuwigheid. En zonder de verzoening van het bloed van de Heer Jezus Christus de eeuwige nacht en de eeuwige ondergang tegemoet gingen. Ze hadden hem daarvoor niet nodig. Gemeente, daarom word ik wel eens wat onrustig en vraag ik wel eens verder als iemand zo blijmoedig en dankbaar kan vertellen hoe goed de Heer zorgt. Begrijp me goed. Daar ben ik blij mee aan de ene kant. Maar ik vraag vaak nog wel verder. En dan? En dan ben je soms wonderlijk bewaard, gemeente, dat is heerlijk. Dan moet je de Heer voor danken. Gaaf uit zijn hand. Maar de Heer wil in ons leven zoveel meer geven dan werk, dan eten, dan brood, dan gezondheid, dan kracht, dan wonderlijke bewaringen in het verkeer. En soms vraagt hij daar met nadruk om in ons leven. Om daar dan ook eens aan te denken. Of weer aan te gaan denken. Als we bij alle zegeningen van de Heere in dit leven uit het oog verliezen dat de Heere Jezus Christus zichzelf gegeven heeft. Niet alleen voor ons dagelijks brood, dat ook. Maar dat de Heere Jezus voor alles is gekomen om mensen te verlossen van de grootste nood. Dat hij redt van het verderf, dat hij redt van de eeuwige nachten, van de eeuwige ondergang. En dat hij gericht is daarop om je het eeuwige leven te geven. En gemeente, dan dringt de vraag, wie is daarin aan onze God gelijk? En dan laat hij de Baals ver, ver achter zich, ook die van deze tijd. Hij laat ook alles ver achter zich waar wij in deze dagen zo tevreden mee kunnen zijn. Alsof het leven hier en nu alles voor ons is. Terwijl Jezus gekomen is voor alles. Om ons de toegang te openen tot het eeuwige leven. Om ons de toegang te geven tot de nieuwe hemel en de nieuwe aarde die hij met zijn bloed verworven heeft. En gemeente, dan laat de Heere soms in ons leven dingen gebeuren. Ook van die dingen waar we soms die grote vraagtekens bij hebben. Om ons los te trekken. Of om te voorkomen dat wij al te veel aan deze aarde en met deze aarde verkleefd zullen raken. En dat we tevreden zullen zijn met die tijdelijke zegeningen. Aardse rust, vrede. Want gemeente, je zult er maar dankbaar voor zijn. En je zult er maar gelukkig mee zijn. En er de Heere elke dag voor danken. En dan schrikken op het moment dat je gaat sterven. Omdat je niks hebt voor wat daarna komt. En daarom gemeente, deze vraag. Heb je met alles wat je van de Heer hebt gekregen in dit leven, heb je nou je leven toevertrouwd in de handen van deze almachtige God? Van de Heere Jezus Christus die zelfs bij het naderen van de dood en ook door de dood heen volkomen uitkomst geven kan. Wie is aan onze God gelijk? Dan moet je weten, gemeente, daar gaat de macht en de heerlijkheid van onze Heer Jezus Christus ver boven alles en iedereen uit. Dan roept Hij het uit. Ik ben de opstanding en het leven. En wie in mij gelooft, die zal leven. Zelfs al was die gestorven. En gemeente, om dat nou aan jou en aan ons te kunnen geven, is Hij zelf voor ons de dood ingegaan. Leed en stierf Hij aan het kruishout van Golgotha, maar bleef niet in de dood. Hij stond op. En de Vader opende het graf voor Hem. En opende het nieuwe Jeruzalem voor Hem. Ging de hemel voor Hem open. Gemeente, weet jij, net als deze vrouw, dat het woord van de Heere waarheid is? Voor alles. Voor dagelijks brood, kracht en gezondheid. Maar dat het woord van God ook hierin waar is. Dat de Heere Jezus Christus gekomen is om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. Opdat je door de dood heen, uit zijn genadige doorboorde handen, het leven zult ontvangen. Ja, dan ben je dankbaar voor de zegeningen die je in dit leven ontvangt. Echt waar, gemeente, brood en gezondheid, het zijn heerlijke gaven uit zijn vaderlijke hand. Maar als je nou weet dat het woord van begin tot het einde waarheid is, ja, dan ben je dankbaar voor de zegeningen van dit leven. Maar dan heb je voor alles jezelf verloren aan Hem. Dan ben je bij het kruis geweest. En dan ben je bij de voet van het kruis, bij de wonden van de Heer Jezus Christus, ben je je zonde kwijtgeraakt, ben je je dood kwijtgeraakt. Dan ga je het zingen. Jezus leeft. En ik met Hem. Dood, waar is uw schrik gebleven? Hem behoor ik en zijn stem roept ook mij straks tot het leven. Jezus leeft. Nu is de dood mij de toegang tot het leven. Troost en kracht in stervensnood. Gemeente, waar haal je dat nou vandaan? Uit je carrière? Uit die Tesla voor je deur? Je goede bankrekening of gewoon dagelijks brood? Nee, toch? Troost en kracht in stervensnood zal de levende mij geven. Als ik stil Hem toevertrouw. U bent al waar ik op bouw. Amen.